Welkom bij de Pure Vrouw podcast. Deze podcast is er voor gepassioneerde, sensitieve moeders die de regie over hun leven kwijt zijn en weer die stralende, pure versie van zichzelf willen zijn. In deze podcast wil ik jou inspireren, tools aanreiken en op weg helpen om weer te zijn wie je echt bent. Mijn naam is Manon van Bakel van Zuiver en Puur Praktijk. Welkom bij de Pure Vrouw podcast. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Super fijn dat je luistert en misschien ben je nu wel van je vakantie aan het genieten. Want het moment dat ik dit opneem is het zomervakantie 2025. Wij moeten zelf nog 2 weken wachten en ik ben nog lekker aan de slag in mijn praktijk met allemaal fijne, leuke klanten die op bepaalde dingen vastlopen in hun leven, waaronder perfectionisme. En ja, vaak gaan we dan aan de slag met NEI om te kijken, zeg maar, NEI is neuro-emotionele integratie, om te kijken van oké, waar komt die perfectionisme vandaan? Hè? Want vaak als ze erop vastlopen, dan hebben ze er ook gewoon letterlijk last van. En dan is het ook gewoon fijn om te weten van hé, waar komt dit dan vandaan? Hoe ben je aan die perfectionisme gekomen? Want ja, meestal word je er niet mee geboren. Het is niet zo dat jij als baby gewoon denkt, nou, nu ben ik een perfectionist. Nee, vaak heb je dat dan bij wijze van spreken of overgenomen vanuit je ouders, of ben je op een bepaalde manier gaan gedragen doordat jij dingen gevoeld hebt, ervaren hebt. Waardoor je gewoon het idee had dat als je gewoon nog harder werkte of nog beter je best deed, dat je dan wel gezien of gehoord werd. En dat is waar veel van mijn klanten op vastlopen. Van de week had ik ook een klant die zich vroeger niet gezien en gehoord door haar vader had gevoeld. En ja, daardoor echt altijd keihard had gewerkt om zo wel gezien en gehoord te worden. En tot haar verdriet moest ze eigenlijk zeggen van ja, hoe goed mijn vader ook zijn best heeft gedaan, want het heeft ons materieel nooit aan niets ontbroken. Die echte emotionele connectie, dat hij mij ziet, zeg maar, dat ik me gezien en gehoord voel, echt mentaal, emotioneel, ja, dat is er niet. En hè, zeg maar, ze zegt zonder mijn vader af te vallen, en ja, die hoef je daarin zeker niet af te vallen. Is dat wel wat ik gemist heb? En hij zal op zijn manier van mij houden. Maar ja, dit is wel iets wat ik gewoon altijd met me meedraag. En ja, waar ik gewoon nu ook nog steeds heel veel last van heb. Want bij alles wat ik doe, denk ik, is het wel goed genoeg? Of wat zouden andere mensen denken? Of heb ik het als moeder wel goed genoeg gedaan? Of kan het beter? Doe ik het goed op mijn werk? Of kan het eigenlijk nog wel een tandje erbij? Bij alles twijfel ik aan mezelf. En ja, en dit soort thema's, dit soort verhalen kom ik heel vaak tegen in mijn praktijk. En vandaar dat ik dacht van, nou, ik denk dat het interessant is om hier een podcast over op te nemen, want de kans is heel groot dat jij, als jij deze podcast luistert, dat jij je hier ook in herkent. En misschien helemaal niet dat het vanuit je ouders gekomen is of op een andere manier, maar wel dat je merkt dat je als een perfectionist gedraagt, zeg maar. Dat je altijd alles heel graag goed wil doen. Dat je geen fouten wil maken. Dat je altijd sterk wil zijn. Dat jij altijd maar doorgaat. En weet je wat het is? Perfectionisme is geen keuze. Hè? Je hebt niet bedacht 's ochtends, ik ga voortaan de perfectionist zijn. Tenminste, niet bewust. Onbewust kan het wel een keuze zijn, maar bewust is het geen keuze. Dan is het vaak een reactie, een soort beschermingsmechanisme dat je ergens onderweg in jouw verleden in bent gaan zitten. Omdat je bijvoorbeeld vroeger niet gezien of gehoord gevoeld hebt. En dat kan zijn doordat, net in het voorbeeld hiervoor, dat komt doordat je door je ouders of een van je ouders niet gezien of gehoord hebt gevoeld. Of misschien was dat wel op school, dat je heel verlegen was. Je altijd een beetje terugtrok. En ja, daardoor het idee had dat je niet jezelf kon zijn, omdat je eigenlijk niet durfde durfde te zeggen wat er echt in je omging. Of dat je bij vrienden of vriendinnen, zeg maar, ja, daarin niet volledig jezelf durfde te zijn. Of dat jij misschien broertjes en zusjes had die ouder waren en die het allemaal veel makkelijker afging. En jij ook graag die complimentjes wilde krijgen. En ook graag het gevoel wilde hebben dat je ertoe deed, zeg maar. Hè? En zo kunnen er allerlei redenen onder zitten waardoor jij op een gegeven moment, ja, je als de perfectionist bent gaan gedragen, zeg maar. En met nij kunnen we dus, zeg maar, onderzoeken, uittesten waar dat oorspronkelijk ontstaan is, zodat je ook beter gaat begrijpen van, hé, hey, hier is dat gebeurd. Deze emoties zaten daar toen onder. Hè. Wij spreken, daar kunnen ook beperkende overtuigingen onder zitten, waardoor je dat bent gaan doen. Daar kunnen angsten onder zitten. Saboteurs kunnen daaronder zitten. Er kan van alles onder zitten, waardoor jij, zeg maar, ja, dat als reactie gegeven hebt en waardoor je zo bent gaan gedragen. En perfectionisme is natuurlijk ook een heel breed woord, hè? Want mensen kunnen denken van, ja, dat zijn mensen die alleen maar netjes zijn of die alleen maar heel goed gestructureerd en georganiseerd zijn. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Hè? Ik denk dat er ook heel veel mensen een perfectionist in zichzelf herkennen, maar die bij wijze van spreken in hun huis helemaal niet zo netjes zijn, maar op andere vlakken dus wel perfectionistisch zijn, waardoor ze toch last hebben van bepaalde perfectionistische dingen die, ja, hun op een gegeven moment ook kunnen gaan belemmeren. Want een perfectionist of perfectionisme is ook eigenlijk een saboteur. Kijk, het heeft je dan vroeger geholpen, hè, om je staande te houden toen je klein was of toen je jong was. En dat heeft heel lang voor je gewerkt. Alleen nu merk je dat je erop vastloopt, omdat het je gewoon superveel energie kost, zeg maar. Bijvoorbeeld, hè, je stuurt een mail wel 3 keer opnieuw voordat je op verzenden drukt. Hè, dat je het hele tijd herschrijft. Is het wel goed genoeg? Heb ik mijn boodschap wel goed geschreven? Word ik hier dadelijk niet door mijn manager op afgewezen? Of krijg ik dadelijk een boze klant? Of misschien moet dit er nog in. Misschien moet dat er nog in. Of dat je bijvoorbeeld een ondernemer bent en dat jij graag wil posten op social media, maar dat je die post steeds uitstelt omdat die nog niet goed genoeg voelt. Want het kan beter. Hè? Het kan anders, het kan beter. Of omdat je ja zegt tegen iets waarbij je eigenlijk diep van binnen nee voelt, maar waarin je eigenlijk niemand wil teleurstellen. Dus dan denk je, ja, ik doe het toch maar, want anders is die andere teleurgesteld. Dat soort dingen. Maar eigenlijk denk je dan, nee, ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Ik voel gewoon in mijn hele lijf dat ik dit niet wil. Maar dan is eigenlijk die drang dat je niemand teleur wil stellen, dat is dan eigenlijk groter, omdat je het graag goed wil doen. Hè, dat is vaak de gedachte daarachter. En nou ja, of dat je bijvoorbeeld 's avonds in bed ligt en denkt, had ik het anders moeten zeggen? Had ik meer moeten doen? Heb ik dingen laten liggen? En ook dat is natuurlijk super vermoeiend, hè? En dat is ook wat ik heel vaak hoor van klanten in mijn praktijk. Die zeggen, ja, ik lig 's avonds in bed maar te malen en te piekeren en te denken, wat had ik anders kunnen doen? Wat moet ik niet vergeten? Heb ik dat wel goed gezegd? Of heeft die ander dat verkeerd begrepen? Of moet ik zus? Moet ik zo? Ja, en dat is natuurlijk heel vermoeiend. En aan de buitenkant kan het dan lijken alsof je alles perfect op orde hebt. Maar van binnen voel je eigenlijk alsof je continu aan moet staan. Of je continu op moet letten. Alsof je op elk moment afgerekend kunt worden op een foutje. Of een bepaalde blik. Een oordeel van iemand. Afgewezen voelen. Weet je wel? En dat gaat dan, ja, dan voel je dat heel diep binnenkomen. En ja, je kunt ook last hebben van een stem in je hoofd. Een hele kritische en altijd aanwezige stem. Dat je niet goed genoeg bent. Van, hè, ik ben gewoon niet goed genoeg. Of ik had beter moeten weten. Ik had het anders moeten doen. Of dat die stem zegt, straks val je door de mand. Weet je wel, wat zullen ze dan wel niet denken? Dat ik het gewoon niet kan. Of dan hebben ze door dat ik onzeker ben. Of hebben ze door dat ik het niet kan. En ja, misschien zul je dat wel herkennen. En dan denk ik, als je het herkent, dat je denkt van ja, dat is echt wel heel vermoeiend. En aan de andere kant voelt het voor jou ook heel vertrouwd. Weet je, alsof het zo hoort, alsof je niet anders kunt. Alsof je alleen maar waardevol bent als je alles onder controle hebt. Maar dat is niet wie jij bent. Dat is wie je bent gaan zijn, omdat je ooit dacht dat het zo moest. He, je hebt ooit gedacht dat jij het perfecte kind moest zijn, die gewoon ja, lief was thuis, die goed haar best deed op school, die hoge cijfers haalde, die hard werkte, die goed meehielp in het gezin, die niet moeilijk was. He, het kan zijn omdat bijvoorbeeld, nou ja, bijvoorbeeld broers of zussen of vriendinnen het heel goed op school deden en jij ook die complimentjes wilde of ook die waardering wilde voelen. Maar het kan ook zijn, nou ja, he, bijvoorbeeld, ik heb ook wel eens gehad dat er bijvoorbeeld een ouder jong overleden was en waardoor bijvoorbeeld het kind destijds was gaan bedenken van nou, hè, mijn moeder heeft het al zo zwaar, laat ik maar zorgen dat ik gewoon rustig ben en mezelf aanpas en dat ik gewoon dat fijne, lieve kind ben. En dat zie je dus ook heel erg vaak, dat als ouders bijvoorbeeld ja, door een heftige periode gaan of bijvoorbeeld door ziekte of net hoe of wat, dat dat kind zich aan gaat passen en dat perfectionisme dus niet ontstaan is in jouw volwassen leven, maar dat het van veel dieper komt. He, dat je ja, als kind eigenlijk geleerd hebt om te overleven en dat jij toen die saboteur, de perfectionist, ingezet hebt om te kunnen overleven. Want ja, misschien herken je dat wel, dat je bijvoorbeeld een heel gevoelig kind was. He, je voelde veel aan, onderhuid, maar er werd thuis weinig over gesproken. He, het kan dus zijn dat je bijvoorbeeld super fijne jeugd heen hebt gehad. Dat je ook heel veel geknuffeld werd, dat je alles kreeg wat je op dat moment nodig had. Hè. Of niet dat het dan in extreme materiële zin is, maar wel dat je denkt, nou, he, we hadden het thuis gewoon fijn en goed. Maar dat er heel weinig gesproken werd en dat jij onderhuids van alles voelde. Dat jij voelde dat er bepaalde dingen bijvoorbeeld niet klopten, maar dat er niet over gesproken werd. Ik bedoel, zeker de generatie ouders, bijvoorbeeld na de oorlog, ja, die hadden gewoon geleerd niet lullen, maar poetsen. En dat is ook wat ik vaak van klanten terug hoor over hun jeugd, dat hun ouders zeiden niet lullen, maar poetsen en gewoon door. En dat er niet over gevoelens gesproken werd. En dat het gewoon was, hup, schouders eronder en door. En dat is bijvoorbeeld ook wel wat ik zelf herken. Ik was vroeger ook een heel verlegen, gevoelig meisje. En mijn vader was voor werk veel in het buitenland. Mijn moeder was er wel altijd en dat was super fijn. Zij hadden ook altijd wel, behalve dan dat ik me heel vertrouwd voelde hoor. En ook als puber wel heel veel bij ze kwijt kon. Dus ik was absoluut heel veel emotionele veiligheid. Maar het niet lullen, maar poetsen. En het niet echt praten over gevoelens. Ja, ik denk dat dat inderdaad ook wel in bepaalde mate zo was. Hè? En zo is dat natuurlijk bij iedereen op een andere manier. En misschien was er wel weinig ruimte voor jouw emoties. Bijvoorbeeld als je huilde, dat je kreeg te horen niet zo aanstellen. Kom op, wees een grote meid. Weet je, dat is ook wel iets wat ik bijvoorbeeld herken. Zo van, ja, weet je, het was niet de bedoeling dat ik daar ging zitten snikken. Mijn ouders vonden het, ja, tenminste mijn vader vond het echt wel eens irritant als ik ging zitten huilen. Bijvoorbeeld uit boosheid of uit teleurstelling. Of ja, dan was het echt zo van, nou kom op, weet je wel. Hup, schouders eronder, grote meid. Uit alle beste intenties natuurlijk gebracht, hè, 100%. Maar aan de andere kant heb ik daardoor ook wel geleerd destijds om mijn emoties in te slikken, om krachtig te zijn, sterk te zijn. Bijvoorbeeld toen wij in het traject zaten om zwanger te worden, dat ik inderdaad die emoties elke keer wegdrukte, want we moesten door en ik wilde sterk zijn. Ik wilde dat traject aankunnen. Hè, ik wilde die grote meid zijn die dat allemaal aankon. Maar achteraf gezien denk ik, ja, ik heb toen echt wel allerlei emoties vastgezet in mijn systeem. En ja, achteraf, hè, in mijn tijd waren er nog geen coaches. Hoe fijn zou het geweest zijn als ik dat in die tijd, 16, 17 jaar geleden, wel gehad heb. Ik denk dat mij dat ontzettend geholpen had. dat het me geholpen had, één, om te kijken van, hé, wat maakt dat het moeilijker gaat? Wat zit daaronder? Maar ook van, hoe kan ik, als ik dan een teleurstelling kreeg, hè, of wij kregen een teleurstelling, maar goed, hè, als ik dan voor mezelf spreek, hoe kan ik die emoties af laten vloeien? Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met rouw als het even niet lukt, als je een teleurstelling krijgt? Ja, daar zit natuurlijk ontzettend veel in. En hoe fijn was het geweest als ik daar toen ook mee geholpen was. En nou, mijn partner bijvoorbeeld ook. Ik denk echt wel dat dat gewoon heel fijn was geweest. En nu merk je dat het steeds normaler wordt en steeds meer ja, ontstaat. En dat is natuurlijk prachtig en dat is gewoon super fijn. En daar ben ik ook echt heel blij mee om te zien dat er steeds meer coaching is en dat mensen steeds meer openstaan op het moment dat ze vastlopen, dat ze denken van hé, ik hoef het niet alleen te doen. Ik hoef het niet weg te drukken. Ik kan geholpen worden. Ik kan ondersteund worden, zodat ik, nou ja, weet je wel, dat pad kan gaan bewandelen waar ik graag naartoe wil. En ja, dat ik, ja, hè, zeg maar daarin kan groeien en ja, dat er gewoon daarna andere mooie dingen op mijn pad mogen komen en of nou ja, dat die blokkades weggehaald worden waardoor het wel juist lukt, hè, want dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Maar het kan ook zijn dat je juist heel onzichtbaar was, dat je gewoon dat brave meisje was, dat je je altijd aanpaste omdat je merkte, als ik gewoon relaxed ben, en dat hoor ik ook wel eens van klanten, dat bijvoorbeeld hun oudere broer nou echt altijd heel veel negatieve aandacht trok. Dat, dat die ouders dan daarin best wel heftig op konden reageren. En dat jij als jongere zusje dacht van nou, dat is niet de manier. Ik ga me maar gewoon aanpassen. Weet je, als ik gewoon goed mijn best doe en ik ben gewoon braaf, ik pas me aan, ik ben dat lieve meisje wat nooit moeilijk doet. Ik ben dat lieve meisje wat nooit huilt. Ik ben dat meisje wat altijd lief is, wat goed haar best doet op school. Nou, dan is mijn moeder blij met mij of mijn vader. En kijk, dan wordt er gezegd van, Simone, die is altijd zo lief, weet je wel. Daar heb ik echt geen kind aan. Wat een heerlijk kind. Ik wilde dat ik er nog meer van had. En dan voelde je hoe je ging gloeien en hoe trots je was. En, oh, weet je wel, ik help mijn ouders. Ik doe ertoe. Mijn ouders hadden nog wel meer kinderen zoals mij willen hebben. Dus ja, dan ga je eigenlijk doen wat in een bepaalde mate zoveel vrouwen doen. Hè, je gaat jezelf kleiner maken. Je gaat niet zeggen wat je wel wil als je denkt dat je ouders dat niet fijn vinden of dat je ze daarin teleurstelt. Je gaat je aanpassen. Je gaat afstemmen op de ander en je gaat datgene zeggen of doen waarvan je denkt dat die ander graag wilt dat je doet. Je werd bijvoorbeeld die sterke, die anderen niet nodig had, want dan hadden ze geen last van je. Of je werd die stille, die gewoon, die alles binnenhield en zelf wel oploste. Je werd die redder, dat je juist andere mensen ging helpen en ging redden. Je werd de presteerder, wat ik ook heel veel zie, door juist maar goed je best te doen. Ja, je deed gewoon wat je ook nodig had om erbij te horen en om niet die afwijzing te voelen. En ja, dat is eigenlijk gewoon het pijnlijke, hè? Want op het moment dat het kind besluit, of jij als kind besloten hebt, ik moet het goed doen om gezien te worden, op wat voor manier dan ook, hè? Ja, dan begint het perfectionisme. En ja, dat voelt dan voor zo'n kind als noodzaak. Dus dat heeft toen voor je als noodzaak gevoeld. Hè, het is niet iets wat je als doel hebt. Het is niet iets wat in je karakter zit. Het is eigenlijk een soort bescherming. En ook al hebben je ouders dat gewoon niet gewild of de mensen om je heen niet. Want heel vaak bedenkt iemand dat met zijn hoofd en heeft hij dat niet gezegd. Want waarschijnlijk als jij tegen je ouders gezegd zou hebben van nou, ik ga dit en dit doen, want dan word ik gezien of gehoord door jullie, dan is de kans heel groot dat ze zouden zeggen van joh, maar het is niet de bedoeling dat je later als perfectionist eindigt, want daar wel dat je goed je best mag doen, maar dat daar een bepaalde gradatie in mag zitten. Hè? Ze zullen echt niet gewild hebben dat je daarin doorschoot, zeg maar. Maar, hè, en op zich heeft die bescherming, die saboteur, je toen geholpen en uiteindelijk ook ver gebracht? Hè? Want het heeft je gebracht waar je nu staat. Misschien heb je nu wel een fantastisch leven om je heen gecreëerd. De fijnste baan, alles gewoon goed voor elkaar, noem maar op. Maar merk je dat je toch ook ergens heel moe bent. Heel moe bent van het aanpassen. En ja, dan kan het perfectionisme je heel veel gebracht hebben. Hè? Dus bijvoorbeeld die succesvolle carrière. Dus dat je een rots in de branding voor je gezin bent. Dat jij die vriendin bent die alles regelt. Die collega die altijd voor iedereen klaarstaat en iedereen helpt. En dat je gewoon heel loyaal bent, zorgzaam, betrouwbaar. Dat je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Dat is ook een hele mooie. En He, dus het brengt ook heel veel en het brengt de mensen ook heel veel om je heen. Maar wat heeft het je gekost? Want waarschijnlijk ben je ook heel erg moe. En merk je dat je heel vaak aanstaat. Dat het nooit afvoelt. Dat zelfs in rust je hoofd nog doorraast. Dat gewoon jouw hoofd nooit stopt. Dat jij altijd maar chaos en drukte in die hoofd. Doe ik het wel goed genoeg? Had ik het anders moeten doen? Moet ik dit nog voor die doen? Moet ik dat voor zus? Hoe stop ik alles in een dag? Hoe krijg ik alles voor elkaar? Maar ook dat je moeite hebt met ontvangen. Hè? Want toen besloot je alles alleen te doen. En ja, ontvangen is dan heel kwetsbaar. Want dan kun je het idee hebben dat je die ander tot last bent. Dat je moeite hebt met kwetsbaar zijn. Met zeggen dat je het gewoon even niet weet. Met vragen om hulp zonder je daar schuldig over te voelen. Want dat stukje, dat hoort allemaal bij ontvangen. En dat is dan heel ingewikkeld. Hè? Want je bent gewend om te geven en jezelf daarin weg te cijferen. En door niet te ontvangen. Terwijl een van de systemische wetten is balans tussen geven en nemen. Dus om jouw leven goed te laten verlopen, is het ook goed dat je kunt ontvangen. Dat je daarin oprecht dankbaar voor mag zijn. Ook omdat anderen het ook fijn vinden om te geven. En dat jij heel blij bent als jij iets ontvangt. En als jij zegt, joh, had niet gehoeven of is helemaal niet nodig. Of heel ongemakkelijk wordt als iemand jou iets geeft. Dan voelt die ander ook zich ongemakkelijk om het te geven. Of voelt die ander zich misschien ook een beetje afgewezen. Terwijl jij het niet kan ontvangen. Terwijl voor de verbinding is het zo mooi dat er balans is tussen geven en nemen. En dat jij dus ook mag ontvangen. Maar ja, er kan ook nog meer zijn waar je last van hebt. Misschien voel je wel een bepaalde leegte of een bepaald soort verdriet dat je zo je best doet, maar gewoon niet echt gezien voelt. Of je niet, dat je gewoon het idee hebt dat je er niet, dat mensen je niet zien. Dat je niet, gezien gevoeld wordt. Dat je alsof je gezien wordt om wat je doet, maar niet om wie je bent. En dat doet pijn, hè? Want niemand ziet hoe hard jij werkt om het allemaal vol te houden. En misschien zie je het zelf niet eens meer. Maar dat is wel waar je allemaal op vastloopt en wat superveel energie kost. En het toffe is, alles wat je hebt aangeleerd kun je natuurlijk ook weer afleren. Hè? Ik bedoel, het is niet dat dat van de een op de andere dag gaat. En het is ook niet dat je dat met heel veel forceren en druk moet doen. Niet met allerlei trucjes. Maar vaak begint het door te weer te gaan voelen. Hè? Door bijvoorbeeld jezelf een eerlijke vraag te stellen. Van, voor wie doe ik dit? Voor wie ben ik zo hard aan het werk? Voor wie zorg ik altijd? Voor wie probeer ik het perfect te doen? En ook, waarom doe ik dit? Hè? En als dat bijvoorbeeld is dat je erachter komt van zodat ik niet faal, zodat ik erbij hoor, zodat ik niemand tot last ben, zodat ik niet afgewezen voel, zodat ik me gezien en gehoord voel, zodat ik me belangrijk voel, zodat ik me voel dat ik ertoe doe, dat ik een missie in dit leven heb en dat mensen mij zien staan. Al dit soort gedachtes, ja, die maken dat dit dus vanuit een oude pijn komt, waardoor je je in het verleden zo, ja, niet gevoeld hebt. En wat daarin dus gewoon heel belangrijk is, is dat om te achterhalen van waar komt dat vandaan. Hè? En deels kun je natuurlijk vanuit invoelen en vanuit nadenken kun je daartoe komen. Maar met NAI, de methodiek die ik onder andere gebruik, kunnen we daar ook heel veel inzichten in krijgen. Want kunnen we gewoon letterlijk dus uittesten, ja, welke belemmerende overtuigingen heb je daarop vastzitten? En waar zijn die ontstaan in jouw leven? Welke emoties en pijnstuk heb je daar toen op vastgezet? En kunnen we dat loskoppelen? Zodat dat weer gaat stromen, dat die emoties niet meer vastzitten in jouw lichaam, in jouw systeem. Kunnen we kijken welke angst eronder zit, hè? Bijvoorbeeld faalangst, anderen teleur te stellen, angst er niet toe te doen. Ja, er zullen kunnen allerlei angsten onder zitten. Maar ook de saboteur, hè? De saboteur, de perfectionist of de saboteur, de pleaser, kunnen we loskoppelen. Hè? En niet dat je dan ineens totaal de andere kant op schiet, want zo is het niet. Maar dat het meer in balans mag komen. Want ik zeg ook altijd, het is niet dat je niks meer van een ander mag doen. Tuurlijk mag dat. Als je daar energie van krijgt en ook nog energie voor jezelf houdt, dan mag dat. Ja, vooral doen, weet je wel. Mooi, fantastisch. Maar er mag balans in komen. Want op het moment dat jij er op stuk loopt en jij je vermoeid voelt, jij het idee hebt dat je niet jezelf kan zijn, dat jij jezelf voorbij loopt, kijk, dan is het niet in balans. En dan is het belangrijk dat we die saboteur aanpassen, pakken, zodat het weer in balans mag komen. Zodat je wel dingen voor mensen kunt doen, maar wel dat je ook jezelf niet vergeet en dat daar een balans in zit. Zodat jij kunt kiezen wat jij nodig hebt. Zodat jij op de momenten dat het even niet gaat, nee kunt zeggen zonder schuldgevoel. Dat jij een keer iets voor 80% in plaats van 100% kan doen en ontdekt dat de wereld niet vergaat. Hè? Dat het niet altijd voor een 10 hoeft, maar dat een 8 ook al een fantastisch cijfer is en ook gewoon goed genoeg kan zijn. He, goed genoeg is het nieuwe perfect. Goed genoeg is ook oké. Dat je fouten kan maken en dat je gewoon kunt blijven staan. Dat jij helemaal niet altijd door mensen afgerekend wordt. Dat jij gewoon, iedereen maakt fouten. Fouten maken mag. Door fouten maken groeien. En daar hoef je geen oordeel over te hebben. Je mag dan eigenlijk trots zijn van, hé, ik heb een fout durven te maken. Zonder deze keer in de angst te schieten. Zonder deze keer te gaan piekeren. Zonder deze keer in de paniek te schieten. En dat kreeg ik van deze week ook door van een klant die klaar was met zijn NAI-traject. En die zei, oh, ik heb eindelijk rust in mijn hoofd. Dat ik niet aan het piekeren ben. Had ik dit voor die moeten doen? Had ik zus moeten doen? Had ik zo moeten doen? Had ik het anders moeten zeggen? Nee, weet je wel. Ik durf voortaan gewoon te staan voor datgene wat ik doe. Ik durf nee te zeggen. En dat geeft zoveel rust in mijn hoofd. Dus ja, weet je wel, gun jezelf gewoon die rust, weet je wel. En kom voor een NAI-sessie. Hè? Ik bedoel, ook als je verder weg woont. Ik geef NAI-sessies, behalve live in mijn praktijk, geef ik ze ook online. Werkt net zo goed, weet je wel. Natuurlijk vind ik het fantastisch leuk als je in mijn praktijk komt. Maar er zijn zoveel klanten die het ondertussen ook online doen, omdat ze verder weg wonen. Of omdat ze een druk gezin hebben. Misschien soms 's avonds niet weg kunnen, omdat de kinderen op bed liggen en de partner niet thuis is. En dat we dan daarin een NAI-sessie doen. En ja, of dat we het hybride doen, weet je, vind ik ook altijd prima dat je live komt op de momenten dat het lukt. En dat jij, zeg maar online op het moment dat het niet lukt. Of ja, weet je, ik heb bijvoorbeeld ook iemand die NAI vanuit het buitenland volgt, gaat super goed gaat. En waarvan ze nu zegt, hey, mijn vriend heeft nu ook interesse in de NAI-sessie, want hij ziet wat het met mij doet. Dus hey, die wil dat ook. En ja, ik denk dat dat ook een heel mooi voorbeeld is hoe goed online daarin ook kan werken. Hè, los dan van het feit dat ik het natuurlijk super leuk vind als je ook gewoon live in mijn praktijk komt. Maar weet dat het voor de werking in principe niet uitmaakt. En dat dat daarin ook gewoon mogelijk is. En ja, weet je wel, het is gewoon mooi als je daar iets aan gaat doen. Hè? Op het moment, ja, ik zie ze zo vaak binnenkomen in mijn praktijk. Gewoon sterke vrouwen die alles draaiende houden voor hun gezin, hun klanten, hun team. Voor hun ouders, vrienden, vriendinnen, noem maar op. Hè? Of vrijwilliger bij sportverenigingen of op andere manieren. Maar daarin zichzelf daarin zijn kwijtgeraakt. En dan komen ze hier binnen en dan zijn ze gewoon, ja, opgebrand, verdrietig, gewoon letterlijk gewoon soms helemaal leeg. Of dat ze zeggen, ja, ik weet gewoon niet meer wat ik wil. Ik weet niet meer wie ik ben. Ik weet gewoon eigenlijk helemaal niet meer wat mijn hobby's zijn. Ja, wie ben ik eigenlijk? Ik ben me altijd aan het passen aan iedereen. Maar wie ben ik nu? En wat wil ik nu? En ik merk alleen maar dat ik gewoon leeg ben. Dat het nooit goed genoeg is voor mezelf. Dat ik, ja, gewoon zo hard aan het pleasen ben en aan het helpen ben. Maar dat ik toch in mijn hoofd ben dat het niet goed genoeg is. En ja, dan kun je doorgaan totdat je letterlijk opgebrand bent en in een burn-out terechtkomt. Of je kunt ervoor kiezen van, hey, weet je wel, ik merk hier signalen, ik herken me hierin. Laat ik mezelf gewoon eens een traject gunnen, een aantal sessies gunnen, gewoon persoonlijke groei gunnen. En dat is ook bijvoorbeeld een klant die ik van de week die klaar was, die zei, ja, ik ben zo blij. Hè, die had niet echt specifiek waar die heel erg op vastgelopen was, maar wel last van perfectionisme en pleasen. En die zei, ik ben gewoon zo blij dat ik mezelf dit gegund heb als een cadeautje aan mezelf, als groei, als ontwikkeling en waarmee ik weer verder kan, weet je wel. En je hoeft het niet allemaal zelf te dragen. Hè, je mag daar in jouw patronen onderzoeken. Je mag onderzoeken wat daaronder zit. Je mag je overtuigingen daarop loslaten, je angsten loslaten, die saboteurs daarop loslaten. Ja, weet je, oh, er is zoveel op los te laten wat je zo kan helpen, waardoor je zoveel fijner gaat voelen. En ja, hè, er zijn altijd meerdere dingen waar ik je mee kan helpen. Kijk, Nij is daarin een fantastisch, maar op een moment, ja, weet je wel, soms als iemand echt heel erg zoekend is, maar hoe zit ik nu in elkaar, kan hè, Human Design daar heel erg mee helpen. Ik vind dat altijd heel mooi, omdat je daardoor kunt zien hoe jouw oorspronkelijke plaatje eruit ziet. Met Nij kun je juist er heel goed datgene loskoppelen waardoor jij je niet gedraagt zoals jouw eigenlijke blauwdruk is. Maar ja, soms ook gewoon systemisch werk. Dat je gewoon het balans tussen geven en nemen in balans kan brengen. En ja, ik vind het gewoon heel belangrijk om met aandacht te werken. Heel veel ruimte te hebben, zeg maar, voor jouw proces. Dat er veel veiligheid is. Eerlijkheid, puurheid. Dat jij je emoties kunt uiten. Ja, dat ik daarin gewoon een veilige haven ben en dat, ja, dat jij daarin groeit. En de voorgaande twee podcasten heb ik het gehad over Nij en over het verschil in coaches en hoe ik als coach ben. Dus mocht je daar nieuwsgierig naar zijn, luister dan vooral die twee afleveringen. En voor mij is het gewoon heel belangrijk dat als jij last hebt van perfectionisme, dat jij niet alleen begrijpt waar het vandaan komt, maar ook dat je voelt dat je er niet meer door geleid hoeft te worden. En dat daar iets aan te doen is en dat je daarop los kunt laten en dat ik je daarmee kan helpen, mocht je dat fijn vindt. En ja, zodat je gewoon het allemaal meer in balans krijgt, zodat jij weer weet, dit ben ik, dit wil ik, hier word ik gelukkig van. Op deze manier vind ik het nog steeds fijn om mijn gezin te helpen, mijn moeder te helpen, mijn partner te helpen, actief te zijn op het werk, noem maar op. Maar wel gewoon in balans en nou ja, dat het ook nog, dat je merkt dat je zelf in balans bent en met voldoende energie en ruimte voor jezelf. En ja, mocht je hier verder over willen praten, neem dan vooral contact met mij op. Dat kan via info@zuiverenpuurpraktijk.nl of via www.zuiverenpuurpraktijk.nl vind je mijn website. Daarin vind je ook mijn contactgegevens. Kun jij ook mij een berichtje sturen, ook bijvoorbeeld via de app. We kunnen altijd even telefonisch van gedachten wisselen. Bij trajecten is het mogelijk, wij spreken om een kennismakingsgesprek te plannen. Om gewoon te kijken van, ook als je denkt van, nou, wat is dan het meest passende voor mijn een probleem, dan kijken we daar samen naar. En ja, weet gewoon dat je het niet alleen hoeft te doen. Dus ja, en vergeet gewoon niet, je bent al goed genoeg, ook als het niet perfect is. Dus, mocht deze aflevering met jou resoneren en mocht je denken, nou die en die, dat is zo'n perfectionist, die wordt hier ontzettend door geholpen. Door ook deze aflevering te luisteren of door zichzelf misschien ook wel even bepaalde hulp te gunnen. Nou, dan vind ik het natuurlijk superleuk als je deze aflevering door wilt delen of mensen daarop wil attenderen. Ik vind het natuurlijk ook altijd heel erg leuk als je mij op Spotify gaat volgen, want dan krijg je nog meer waardevolle podcasts te luisteren en krijg je ook altijd een berichtje, zeg maar, op je telefoon als er weer een aflevering live staat. Dus dat is natuurlijk heel fijn. Tenminste, als je het leuk vindt om deze podcast te luisteren. En ik vind het natuurlijk ook heel tof als jij deze podcast heel waardevol vindt. Als jij een 5-sterren review achter wil laten op Spotify. Want dat maakt dat ik beter te vinden ben in de zoekmachines. En waardoor ik nog meer, veel meer vrouwen zoals jij die hierop vastlopen kan helpen. En met al deze gratis content. En waarin ik ook graag mijn bijdrage lever om nog meer vrouwen, maar ook hun partners, hun kinderen, noem maar op, net die mensen die het nodig hebben, een stap verder te kunnen helpen. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Ik hoop dat het je heeft mogen inspireren. Ben je benieuwd naar mijn praktijk en alles wat ik jou kan bieden? Of heb je nog een vraag die je mij wilt stellen? Kijk dan op mijn Instagram of Facebookpagina onder Zuiver en Puur. Of kijk op mijn website www.zuiverenpuurpraktijk.nl. Ik hoop je graag terug te zien bij een volgende aflevering van de Pure Vrouw podcast.